Zullen we een moment stil zijn voor God de Heer? Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 97, 1, 4 en 6, waar wel wat woorden klinken van het evangelie van vandaag. Het is lijdenstijd. Vers 4 staat, God trad voor ons in het krijt. En daar willen we vandaag bij stilstaan. Wat betekent dat nou? Psalm 97, 1, 4 en 6. We starten vandaag met het lezen van de wet van onze God. En dat doen we vanuit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We zingen Psalm 4 en in Psalm 4 is een bidder aan het woord, een bidder tot God, iemand die hoopt en die leeft van genade. En dat is waar we vandaag over nadenken. Jezus in de hof van Gethsemane, die bidt tot zijn God, bidt tot zijn Vader. Psalm 4, vers 1, 2 en 3. Deze in zoveel tijd zingen is een onbekende psalm. Dat was vandaag. Maar als u de tekst nog eens doorleest, moet u thuis eens doen. Dan ziet u ook dat het evangelie van vandaag er helemaal in terugkomt. Lees het nog eens door thuis. Zullen we bidden met elkaar. Heer, we hebben gehoord van uw eis. En we hebben gehoord van uw genade. Met genade zijn we begroet. Zo mochten we binnenkomen. We zongen. En toen hoorden we genade zij u en vrede. Waar worden we nou zo begroet? Met genade vooraf. Met zo'n groet die zo uitnodigend is. Heer, dank u wel daarvoor. En we lazen uw gebod voor ons leven. En hoe staat het er nou voor bij onszelf? U weet het. En als we eerlijk zijn, weten wij het zelf ook wel. Maar we zongen ook mee met die psalmdichter. U bevrijdt, we leven van uw genade, u geeft vrede in het hart en we mogen bij u geborgen wezen. Het leven is goed, Heer, bij u in de buurt. Geef ons een goed uur met elkaar. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We zingen een iets bekendere psalm nu, psalm 22, waarin we ons richten op Jezus. Dit is de psalm die hij zelf heeft geciteerd aan het kruis en waar, als je die doorkijkt, het hele leven van hem in beschreven is en in samengevat wordt. Psalm 22, dat klopt niet. We gingen nog wat anders zingen, goede tijd. 427, u zou eigenlijk toch de leiding moeten hebben van dit verhaal. 427, psalm 427. Laten we bidden om de Heilige Geest als het woord van de Heere God gaan openen. We houden aan uw belofte vast, Heer, als er twee of drie in uw naam aanwezig zijn. Dan mogen we geloven op uw woord dat u er bent. Als we in uw woord gaan lezen, wilt u er dan zijn? Als we nadenken over Jezus lijden, wilt u er dan zijn? Als we stilstaan bij ons eigen leven, wilt u er dan zijn? Kom, Heilige Geest, geef ons open ogen, zodat we waken en bidden, en dat we u zullen loven. Amen. Ik dacht vandaag, ja, het is een redelijke pittige tekst die we met elkaar door gaan nemen. Dus het is goed om veel te zingen. Dan zing je het ook uit en zing je het weer in. En dat, ja, verluchtigd is niet helemaal het goede woord. Maar het maakt het vaak wel weer wat beter te vatten, wat beter draagbaar. En het, ik denk ook altijd dat de Heilige Geest tijdens het zingen de kans heeft om de woorden bij je naar binnen te brengen. En je te laten ervaren. Dus we zingen voordat we de schrift openen. Van nu wel, van Psalm 22. Vers 1 en 4. We lezen uit Marcus 14, vers 32 tot 42. En daarna zingen we van gezang 180, de eerste vier versen. Gezang 180, 1 tot en met 4. En ze gingen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zei tot zijn discipelen, zet u hier neer, terwijl ik bid. En hij nam Petrus en Jacobus en Johannes mee. En hij begon zeer ontsteld te worden en beangst. En hij zei tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe, blijft hier en waakt. En hij ging een weinig verder. En hij wierp zich ter aarde en bad. En hij bad dat indien het mogelijk ware, die uren aan hem zou voorbijgaan. En hij zei, Abba Vader, bij u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en hij vond hen slapende. En hij zei tot Petrus: Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machte 1 uur te waken? Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ging hij heen en bad, dezelfde woorden sprekende. En toen hij terugkwam, vond hij hen slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard. En ze wisten niet wat ze hem zouden antwoorden. En hij kwam ten derde male en zeide tot hen: slaap nu maar en rust, het is genoeg. De uur is gekomen. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Staat op, laten wij gaan. Zie, die mij overlevert is nabij. Lees een paar versen uit de brief aan de Hebreeën, Hebreeën 4 vers 15 en 5 vers 7 tot 9. In 4 vers 15 staat: want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. En 5 vers 7 Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij, dat is Jezus, gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Dat zijn de woorden van vandaag. We zingen voor de verkondiging nog uit de Evangelische Liedbundel. Hij kwam bij ons heel gewoon. Geliefde gemeente van de Heer, in het evangeliegedeelte van vandaag start voor het oog het lijden van onze Heer. En nou was dat lijden natuurlijk al eerder begonnen. Onbegrip volgt Jezus al zijn hele leven lang. Hij heeft al heel wat over zich heen gekregen als we het evangelie wat teruglezen. Ze hebben het al een tijdje voorzien op zijn leven. En zijn eigen broers moeten ook niet al te veel van hem hebben. Maar goed, lijden gaat verder dan het lichaam. En dat weten we allemaal wel. Hier gaat het wel een stap verder. Lijden wordt hier pijn aan zijn ziel. Als we die woorden goed tot ons door laten dringen. Pijn is het diepste wezen. Zijn verbinding met zijn vader komt onder druk te staan. Nou, laten we eens kijken wat er allemaal gebeurt. En dat doen we vanuit het perspectief van die brief aan de Hebreeën. Want daar zie je eigenlijk later in de tijd een commentaar op het evangelie. En dan zie je de dingen, de geschiedenis die is gebeurd, zie je geduid worden, zie je toegelicht worden. Jezus trekt zich terug. Nou, dat doet hij wel vaker. Hier, ook in deze hof. Het is een olijfboomgaard. En zijn discipelen die zijn bij hem. Nou, hij zegt dat ze moeten gaan zitten terwijl hij even verderop gaat. Hij wil gaan bidden. En een paar leerlingen vraagt hij met zich mee. Dat zijn waarschijnlijk zijn meest intieme vrienden. Dat blijkt wel uit dit evangelie, maar dat blijkt ook wel uit andere stukken uit de Bijbel. Petrus, Jacobus en Johannes. Je angst overvalt hem en zij mogen het zien. En dat is wel vriendschap, daar zitten gradaties in. En zij mogen hem bang zien. En hoe is dat bij u of bij jou? Speelt u altijd mooi weer als mensen vragen hoe gaat het? Is het altijd goed? Komt er iemand bij u in de buurt? Een man of een vrouw of een vriend of een vriendin? Dat is wel belangrijk. Misschien is het vaak wel verstandig om mensen wat op een afstandje te houden. Door schade en schande wat wijs wordt in het leven. Maar is het goed? Word je er wel gelukkig van? Je hoeft natuurlijk niet alles op straat te gooien. Maar één of een paar mensen die meer van je weten, dat is wel belangrijk. En je ziet dat dit hier bij Jezus ook zo werkt. Niet de hele groep, maar 3 mensen vraagt hij om een stap verder met hem te gaan. Niets menselijks is hem vreemd. Nou, laten we eens kijken naar die 3 mannen die nou met hem meegaan. Johannes en Jacobus. Wat stond daar ook alweer over vermeld in het evangelie? In hoofdstuk 10 van Marcus lezen we een paar stukjes over ze. Het zijn wel typerende stukken, denk ik. Hoofdstuk 10 vanaf vers 35 tot 39 lees ik. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die kwamen tot hem en die zeiden tot hem: Heer, we wilden wel dat u deed wat wij van u vragen. En hij zei tot hem: Wat wilt gij dat ik u doen zal? Nou, geef ons dat wij de een aan uw rechterzijde en de ander aan uw linkerzijde komen te zitten in uw koninkrijk. Maar Jezus zei tot hem: Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik drink? Of met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En zij zeiden tegen hem: Wij kunnen het. Ja, dat waren zij. En Petrus, nou daar, die kennen we allemaal wel redelijk goed. Maar ook hier in het hoofdstuk zelf wordt iets over hem vermeld. In hoofdstuk 14, vers 27 tot 29. En Jezus zei tot hem: Gij zult allen aanstoot aan mij nemen. Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, dan zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tot Jezus: Al zouden alle aanstoot aan u nemen, ik zeker niet. Nou, de mensen onder ons die wat meer bijbelkennis hebben, die weten wel beter. En dat zijn de mannen, dat zijn de 3 meest intieme vrienden. Ze willen graag bij hem zijn, maar ze hebben ofwel de verkeerde motieven, graag een belangrijke plaats, of nauwelijks zelfkennis. Ik zal u nooit verloochenen. Nou, ze wisten niet wat ze zeiden, maar nu zien ze hoe Jezus' strijd is. Ze zien het van dichtbij en hij is compleet van de kaart. Hij zegt: Mijn ziel is overweldigd door diep verdriet en angst. En het voelt blijkbaar voor hem alsof zijn ziel sterft. En zijn vrienden zijn erbij. Jezus wil gaan bidden en hij gaat even verderop zitten. Hij wil iets verderop en hij wil alleen zijn met zijn God. En hij vraagt ze te waken. Heb je dat nou wel eens meegemaakt? Iemand die aan je vraagt om te waken, om erbij te zijn in de moeilijkste periode van zijn leven. Net was de vraag of je zulke vrienden hebt. En nu is de vraag: ben je zelf zo'n vriend? Met wie ben je zo vertrouwd dat die vraag tot je kan komen. En als je het hebt meegemaakt, dan weet je dat het heel goed kan zijn. Het geeft diepgang, het geeft een diepte aan je leven die je zelf kan verbazen. Maar je weet dan ook hoe uitputtend dat kan zijn. Emotie en pijn en verdriet, dat zijn energievreters. Ze matten je af. En Jezus die bidt even verderop. Hij werpt zich ter aarde, staat er. Dus dat is geen rustig gebed op zijn knietjes met zijn handen gevouwen. Hij werpt zich ter aarde. En hij zegt, Abba, Vader, bij u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Nog niet wat ik wil, maar wat u wil. Waar begint hij nou bij? Abba, Vader, bij u is alles mogelijk. Bij zijn Vader is alles mogelijk. Onze God is een almachtige God. Maar waarom moet de weg dan zo gaan? Kan het niet anders? God is toch ook een vader? Dat wil hij toch niet zo? Laat die beker voorbij gaan. En tegelijk die beden uit het Onze Vader. Dat gebed dat hij zelf aan ons heeft geleerd. Aan zijn discipelen en aan ons. En wij zullen het straks met elkaar hardop weer bidden. Wij zullen het herhalen. Uw wil geschieden. Dat bidt hij hier. Niet mijn wil. Nou, dat is wat. Hier zie je dan de strijd in een mens. Zo van heel dichtbij. Een strijd van enerzijds hangen aan het leven. En het willen ontlopen van de pijn. En wie wil dat niet? Wie zit niet zo in elkaar? Maar anderzijds een overgave. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, misschien heb je dat meegemaakt bij uzelf. Of bij mensen dicht om u heen. Ziekte of pijn of een weg die anders is dan je zou willen. Die je nooit gekozen zou hebben. Weg met die beker alsjeblieft. En dan moet je bidden en waken. Waken en bidden. Want het gebeurt niet zomaar dat gebed waar wordt in je leven. Dat is een strijd. Uw wil geschieden. Laat het maar gaan. Ik wil de strijd aangaan. Ik hoef het niet te ontlopen. Want ik heb een vader bij wie alles mogelijk is. Het loopt hem niet uit de hand. Uw wil geschieden is een gebed om overgave. Hier van Jezus. En het is ook een voorbeeld voor ons. En we lazen het in het stukje uit de brief van de Hebreeën. Want we hebben geen hoge priester, dat is Jezus, die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, toch zonder te zondigen. Jezus is er geweest. Dat vind ik een enorme strijd. Hoe groot, een enorme troost, hoe groot die strijd ook is in je leven. Jezus is er geweest. Hij is geen redder op afstand. Die zegt, nou zo moet je het doen. Volg mijn regels, je hebt de geboden, ga je gang en ik hoor wel hoe het afloopt. Hij was zelf in de modder van het leven en hij kent de strijd. Jezus kwam na zijn gebed terug bij die drie mannen. Hij zocht hen op. Andersom lijkt het, was het niet gebeurd. En ze slapen. En wat is dat nou? Zijn ze moe, lui, onverschillig, overmand door alle emoties. Niet sterk genoeg om wakker te blijven. Eerst het volk en later een deel van zijn volgelingen. En toen het moment dat hij ze de vraag stelde, wilt gij ook niet weggaan? Je hoeft niet per se te blijven hoor. Het wordt steeds duidelijker, langzamerhand, de weg van Jezus op aarde. Ten diepste is hij alleen. Hij wordt verlaten. Maar hij verwijt het ze wel. Hij zegt, kom op zeg. Waar u nou niet bij macht om 1 uur wakker te blijven? 1 uur, is dat nou zoveel gevraagd? Dus een verwijt, maar hij laat ook een waarschuwing oren. Hij zegt, waak en bid. Met andere woorden, let op, kijk uit. Kijk je uit je ogen en kijk naar God. Verwacht het van hem. Alleen zo blijf je uit de verzoeking. Uit de verzoeking van het ongeloof. Uit de verzoeking van het, als je ogen sluit, is het er niet. Uit de verzoeking waarbij je zo in beslag genomen wordt door het leven en de kleine zorgen en het leven van alle dag. Dat je de mensen om je heen, maar vooral ook God uit het oog verliest. Leid ons niet in verzoeking, bidden we straks. Uw wil geschieden en leid ons niet in verzoeking. Die woorden heeft hij ze maanden, misschien wel een paar jaar, 1,5 of 2 jaar, misschien daarvoor geleerd. En nu maakt hij ze zich eigen. Hij, Het gaat over hemzelf. En daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Bij de gebeden, bij de woorden zijn het eigen woorden van je. Maar je wilt vaak wel, maar als je eerlijk bent kun je jezelf nog wel eens tegenvallen. Of niet. Je neemt je van alles voor, maar ja. Heb je die vriendin nou gebeld? Heb je nou gebeden? Heb je nou gegeven? Kom op, dat is een verzoeking. 1 uur waken en bidden. Misschien lukt het in deze lijdenstijd, in deze aanloop naar Pasen toe. Opletten en bidden. En maar hier, op dit moment in de geschiedenis, wordt Jezus' waarschuwing gewoon in de wind geslagen. Bij de tweede keer slapen ze weer. Ja, staat er dan, ze weten niet wat ze moeten zeggen. Ja, dat lijkt me logisch. Wat moet je dan zeggen? Hij was teleurgesteld, hij heeft ze gewaarschuwd. En toch vallen ze weer in slaap. En Jezus, we lezen hier dat hij hetzelfde bidt tot zijn vader. Het wordt weer herhaald. Hij is er dus nog niet uit. Zijn strijd gaat nog door. Vader, zegt hij, bij u is alles mogelijk. Laat deze pijn naar mij voorbij gaan, deze beker. Maar uw wil en niet mijn wil. Hij is niet zomaar klaar. Het is een heel gevecht. Ook in ons leven. Het is ook in ons leven een heel gevecht om jouw wil en Gods wil bij elkaar in de buurt te brengen. En ook voor Jezus hier. Het is niet 1 keer bidden en klaar, het is opgelost. 3 keer bidt hij. Jezus bidt 3 keer voor de doorn in zijn vlees. Sorry, Paulus bidt 3 keer voor de doorn in zijn vlees. En we weten niet wat het is. Maar we lezen daar wel dat God tegen hem zegt, na 3 keer, het is genoeg. Je hebt mij genade en daar moet je het mee doen. Nou, je mag het ermee doen. Dat is geen wet van Mede en Perzen, dat 3 een heilig getal is en dat er precies na 3 keer ergens voor bidden dat je er niet meer over mag beginnen. Soms moet je doorgaan, soms verandert de situatie toch. Word je genezen, is er een opening, komt weer ruimte voor gesprek om een nieuwe manier van leven. Dus die 3 keer hoeft niet letterlijk bij u aan de orde te zijn. Maar het gaat op deze les, waken en bidden. Strijd komt voor. En op een zeker moment moet je er ook open voor kunnen staan. Dat God tegen je zegt, het is genoeg. Laat het los. En doe dat dan ook. Dan komt er rust, dan komt er overgave. Die doorn is niet weg. Maar het is goed zo. Het is geworden tot een uw wil geschieden. En Jezus zegt hier, bij de 3e keer zegt hij tegen Petrus, Jacobus en Johannes, slaap nu maar en rust. Het is genoeg. Ja, genoeg gebeden. Genoeg geleden. Nou, dat niet, dat gaat nog even door. Hij zal later aan het kruis zijn vader gewoon kwijt zijn. En hij bidt voor de spotters. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Maar hij zal het ook uitroepen met die woorden van Psalm 22, die wij net zelf ook hebben gezongen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat lijden gaat dus blijkbaar nog door en het bereikt een diepte die voor ons niet te voorstellen is. Het is onvoorstelbaar wat daar gebeurt. En het zal Goede Vrijdag worden en het zal Stille Zaterdag worden. Maar hier blijven we nog even, in Gethsemane. In die brief aan de Hebreeën wordt zoals gezegd verklaard wat er hier gebeurt. En daar staat dan, tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij, dus Jezus, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft gebeden, geleden en gebeden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Ook Jezus heeft geleerd. Zijn leven lang, als jonge jongen in de tempel. En later, toen zijn ogen opengingen voor wat zijn weg zou zijn en hoe zijn weg zou lopen. En voor wat er allemaal gebeurde in de wereld om hem heen. En dat hij doorkreeg dat zijn weg er een was van lijden, van sterven en van opstanding. Die aankondigingen zie je steeds in het evangelie. Hij maakt het ze steeds duidelijker. Dit is mijn route, dit is mijn weg. Maar ook hier, concreet, in deze geschiedenis, uit wat hij heeft geleden. En we hebben iets gelezen van zijn strijd. Bidden en niet loslaten. 3 keer toe. En zo leerde hij gehoorzaamheid. En wij zijn van na Pasen. En wij weten dat hij is opgestaan uit de dood. En dat is een hele unieke weg geweest. Zo verlaten van de mensen en zo verlaten van God, zo hoeft het niet voor u of voor jou te zijn. Want God zegt, ik ben je vader. En die verlatenheid, die leegte en die diepte en die pijn van de dood, die hoeven geen vat op je te hebben. Wat staat er in de brief? Jezus is een oorzaak van eeuwig heil geworden. Hij is de oorsprong, hij is de reden, hij is de doel. Eeuwig heil is er niet zonder hem. Het is niet los verkrijgbaar. Alle die hem gehoorzamen, staat er, voor hen is hij de oorzaak van eeuwig heil geworden. Alle die hem gehoorzamen, dat zijn allen die zijn volgelingen willen zijn. Die willen waken en willen bidden. Die hun ogen naar God openslaan en die het van hem willen verwachten. En voor die mensen die het met Jezus willen wagen in het leven, voor die mensen is hij goed nieuws. Zijn opstanding betekent goed nieuws, omdat hij door die Godverlatenheid is heen gegaan, omdat wij dat niet hoeven door te maken. Laten we nog één keer kijken naar Petrus. Die man die zei, al zou iedereen u verlaten, ik niet. Maar hij is hier 3 keer in slaap gevallen. En hij heeft vervolgens 3 keer gezegd, al vloekend en zwerend, zelfs, ik ken hem niet. En toen kraaide er een haan. En als Jezus is opgestaan uit de dood, dan komt hij weer op Petrus af, aan dat meer van Galilea. Toch wel, hij komt weer op hem af. Ik lees de woorden en dat stuk uit de Nieuwe Bijbelvertaling, dat het iets duidelijker is. Er staat, toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? En Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? En hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u hou. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de 3de maal vroeg Jezus hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? En Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de 3de keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou? En Jezus zei, wijd mijn schapen. Jezus zoekt dus hem weer op. Hij wil weten of Petrus nog van hem houdt. En hij heeft ook een taak voor, hem, voor zijn vriend bij de start van de kerk. Hij noemt hem hier Simon, maar dat zal Petrus worden, rots waarop de kerk gebouwd is. En zo ook bij u. Ook al slaapt u, vaak of niet zo vaak, ook al verloochen je hem soms, je kunt waken en bidden. Start maar met 1 uur in de week. En Jezus vraagt het dan aan je, Simon, Petrus, Jacobus, Johannes, Klaas, Marieke, Jana of Paul, hou je van mij? En geef dan maar antwoord. En start voor het eerst of opnieuw met je eeuwige leven. Amen. Voordat we met elkaar bidden, wil ik u de geloofsbelijdenis voorlezen van Nicea. Dat is voor zover mogelijk graag staande. In het jaar 325 was er een kerkvergadering in Nicea in Azië. En daar hebben ze de volgende geloofsbelijdenis vastgesteld. En die wij 1700 jaar later nog steeds vasthouden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de onzienlijke, schepper des hemels en der aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria. En hij is een mens geworden. Ook voor ons is hij onder Pontius Pilatus gekruisigd. Hij is begraven en ten derde dagen opgestaan naar de schriften. Hij is opgevaren ten hemel en hij zit ter rechterhand van de Vader. Hij zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven in de toekomende eeuw. Amen. We zingen gezang 466 vers 3. Heer, u zei, slaap nu maar en rust, het is genoeg. En later zei u aan het kruis, het is volbracht. En dat geloven we. Het is genoeg als we u hebben. Geef, Heer, dat we uw vraag aan Petrus ook aan ons met ja kunnen beantwoorden. Heer, u weet alles. U weet dat ik van u hou. Dank u wel, Heer, dat u ons steeds weer opzoekt met die vraag. En we bidden voor de wereld, dichtbij en veraf, waar liefde een schaars goed is. En mogen wij dan, uw schapen en uw lammeren, mogen wij ze hoeden en weiden? Wij bidden voor uw wereld, Heer, waar voedsel genoeg is voor iedereen. En toch, het wordt duurder. En het wordt met name duurder voor diegenen die het niet kunnen betalen. En dat heeft te maken met keuzes die wij maken in de wereld. Heer, er is genoeg, u heeft genoeg gegeven op uw aarde. We willen u bidden, Heer, laat het gewas groeien. Laat het opkomen tot uw eer en laten wij als mensen het gebruiken tot uw eer. Niet voor onnodige dingen, maar voor goede dingen. Om mensen te voeden, om uw kinderen te voeden en in het leven te houden, zodat ze uw goedheid zien en van u kunnen getuigen. Heer, zegent u het werk van de handen van boeren en de handen van werkers, en dat het gewas en dat onze arbeid mag zijn tot uw eer. Geeft u ons om daarbij stil te staan, ook aanstaande woensdag, midden in de werkweek, Dat we een moment stil zijn en dat we zullen bidden voor u. Dat we zullen bidden dat de dingen die zo gewoon en zo vanzelfsprekend lijken, goed zullen gaan in het komende seizoen. En dat we zullen bidden dat het voedsel er zal zijn voor iedereen. En Heer, wilt u ons dan in ons hart geven wat wij kunnen doen? Dat het verder zal gaan dan bidden, maar dat onze arbeid, dat ons werk, ook de anderen in het oog zal hebben. Dat bidden we u. We bidden ook voor broeder en zuster Verber, die deze week een belangrijke uitslag te horen krijgen van een scan. Wilt u bij ze zijn, Heer? Wilt u ze tijd van leven geven en uitzicht op wie u bent? En wilt u ze laten zien dat u goed bent en dat u ze in alles draagt? Heer, en zo bidden we ook voor ons allemaal, ziek, een geest of lichaam, een last dragend, wat het ook is, groot of klein, misschien morgen of overmorgen, dat we nu nog niet weten. Heer, draagt u ons allen in uw hoede. In uw hoede zijn wij goed geborgen, Heere God. Vader, aan het eind van onze gebeden willen we uw woorden bidden, de woorden die u ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. U bent nu de gelegenheid om uw gaven te geven. En tenslotte zingen we van Psalm 149. We kijken alvast vooruit in die psalm naar Pasen. En zingen Pasen naar ons toe. We zijn paaskinderen, ook vandaag, ook in de Lijdenstijd.
Thank you. des Heeren wel behagen. Na het duister de wereld wacht, in de luister van Gods geslacht, hemel en aarde stemmen samen zegen
Laten we met elkaar bidden om God zegen en dat met een driemaal amen met elkaar zingend bevestigen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.
Jesus Christus, onze Heer.